Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom op deze derde Adventszondag bij Hour of Power. In het beeld zie je staan, geef de liefde door. En de liefde van Christus die geboren wordt in de stal in Bethlehem, die liefde willen we doorgeven. En daarvoor is het ook een feest van vreugde. En daarover spreekt Bobby Schuller in overigens weer een volle Shepherd Grove met het koor erbij. En het feest van vreugde gaat over de geboorte van Jezus. En dat ging niet zonder horten of stoten, want koning Herodes, de baas over Bethlehem, hoort dat de koning der Joden geboren is. En dan zegt hij, die wil ik ook gaan aanbidden, maar eigenlijk wil hij hem vermoorden. Een heel spannend verhaal, een spannend kerstverhaal eigenlijk. En we zingen natuurlijk prachtige kerstlieden. Komt alle tezamen, jubelend van vreugde. En ook O Little Town of Bethlehem. En mijn gast vanmorgen is een bijzonder iemand. Goedemorgen, stel je even voor.
Goedemorgen, mijn naam is Roshan. En na een intensieve zoektocht tussen mijn 13e en 15e jaar ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij het kindje in de stal.
Juist, want daaraan vooraf ging dat er honderden goden in jouw leven waren die je ook aanbad.
Ja, zeker inderdaad. Ja. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij de ene God.
Ja, je bent nu 26 jaar, je bent verdediger van het land, verdediger van het geloof. Je hebt een topbaan in de financiële wereld en daar ga je allemaal over vertellen.
Zeker.
Welkom Roshan.
Bedankt.
Wij gaan naar Shepherd Grove.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. We're so glad that you're here. Hannah's not with us today, but you're with us, and we're so glad that you're here. So let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all that you've done and all that you're doing. A lot of us have gotten some bad news lately, and I pray, God, that you would teach us what it means to have joy in the midst of all the bad news. And Father, we just love you so much with all of our hearts. And I pray in Jesus' name that this would be a great day from you and that this would be an amazing Christmas season for so many who can't see family members and things like this. Or I just pray, God, your blessing. And we ask all these things in Jesus' name. Amen. Turn around to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Thank you. During the first 2 weeks of this Advent season, we lit the candles of hope and peace. Today, we light the candle of joy. It is the only pink candle because it reminds us of the joy Mary felt as the angel Gabriel described for her, how a special child would be born to her, one who would save and deliver his people. It also reminds us of the great joy that was experienced by the shepherds and sung about by the choir of angels in the fields outside Jerusalem that holy night. As we light this candle, we welcome Christ's light of joy into every place of care and sorrow. Our joy builds with anticipation of his birth, and we yearn to experience his love and presence in our lives. And now, let us join together in prayer. We joyfully praise you, O Lord, for the promised fulfillment of your gift of salvation through the birth of your Son, Jesus Christ. As we wait, let us be open to your glory and your gracious and loving presence. In the name of Jesus, your Son, and our Lord, we pray, amen.
In preparation for Bobby's message, hear the words of our Lord found in Matthew chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel." This is the word of the Lord.
Sweetly singing o'er the land. how still we see thee light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wandering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. How still we see thee light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the are met in thee tonight. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. En
dat was Sean Ulio met de Coastline Cowboys. Ja, dat hoort toch een beetje bij Amerika. Zeker ook met kerst. En ze zongen, wat was het leuk, O Little Town of Bethlehem. De kleine stad Bethlehem waar de vredevorst geboren wordt. En mijn gast vanmorgen is Roshan Gibot. Je bent opgegroeid in een gezin waar jouw grootvader hindoe-priester was. Jouw familie honderden goden aanbad. Leg dat eens uit. Wat is het hindoe-geloof?
Ja, het hindoeïsme is eigenlijk een verzameling van heel veel religies in India. En dat wordt dan de samensmelting daarvan dat wordt hindoeïsme genoemd. En er worden inderdaad miljoenen goden eigenlijk aanbeden. En daarin was ik dus opgegroeid. Je hebt dan beelden die je dan aanbidt, tempelrituelen waar je aan deelneemt. Om zo eigenlijk dichter bij God te komen. En ja, om een soort van een staat van nirvana. Dus helemaal in een soort van goddelijke staat terecht te kunnen komen. Wanneer de reïncarnatiecyclus voltooit. Dat is eigenlijk in het kort het hindoeïsme.
Ja. Die vele goden, die zijn wel heel verschillend. Je hebt de god van de wraak en de god van het overspel. En de god van de liefde en de god van, nou ja, noem maar op.
Klopt.
Dat lijkt me redelijk complex.
Is het ook zeker, inderdaad. Ja, het is een beetje te vergelijken met de Griekse of Romeinse godsdienst. Ze lijken heel erg eigenlijk op mensen. Ze hebben menselijke trekjes. Goden die in oorlogen met elkaar zijn. Goden die overspel met elkaar plegen. Dat is het zeker, inderdaad. Heeft mij ook doen laten twijfelen uiteindelijk.
Ja, voordat we daar beginnen. Jouw grootvader had een tempeltje in de tuin.
Ja.
Daar worden altijd aan de goden offeranders gebracht. Deed je daar aan mee?
Ja, ik deed eraan mee. Mijn opa woonde in Suriname. Dus af en toe was ik dan in Suriname. En als ik bij hem was, dan deed ik wel eens mee met tempelrituelen. Ik had wel eens ontzag, ook voor die tempel. Dus ik liep er niet zomaar naartoe. Ik zag het ook echt als een heilige plaats van aanbidding. Maar ik deed vooral mee met de tempelrituelen van mijn moeder. Want mijn moeder heeft het dus doorgekregen van haar vader. En thuis hebben... heeft zij een tempeltje thuis en deed ik vooral met haar mee als kind zijnde.
Ja. Wanneer begon je te twijfelen?
Ik begon concreet te twijfelen toen ik zelf kritisch werd. Ik begon gewoon kritische vragen te stellen aan mijn moeder, omdat ik gewoon op zoek was naar de waarheid ook binnen het hindoeïsme. Daar kon ze niet altijd goede antwoorden op geven. Bijvoorbeeld waarom wij moesten offeren of waarom er meer dan 5 scheppingsverhalen zijn binnen het hindoeïsme. Maar ik begon echt concreet te twijfelen toen ik naar de morele levensstijl keek van de hindoegoden. En toen begon ik echt te denken, dit lijkt op een geloof dat gemaakt is door mensen eigenlijk.
Dan, je zit op school, je bent zo rond de 13. En een van je collega's scholieren zegt tegen je, als jij niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel.
Ja.
Lekker de boodschap. Ik zou het nooit zo zeggen hoor.
Nee, ja.
Vond je ervan?
Ja, ik zou het ook niet zo zeggen. Maar het had me wel op een punt van confrontatie gebracht dat ik dacht van, ik ga naar de hel. Ik zal eens laten zien wat jouw geloof uiteindelijk betekent. Dus we kregen vanuit het vak godsdienst kregen we een Bijbel mee. En daar las ik dus ook uit het Nieuwe Testament. En specifiek met de motivatie om aan hem te laten zien dat zijn geloof eigenlijk belachelijk was. Maar ja, toen ik dat deed, toen raakte ik zo erg geraakt door de woorden van Jezus. Het had zo'n autoriteit op mij, terwijl ik niet eens in hem geloofde.
Maar wat raakte je precies in de woorden van Jezus?
Bijvoorbeeld als Jezus zegt je pleegt wel overspel als je met lust kijkt naar een vrouw. Ik dacht van, wow, dat heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Toen ik in de middelbare school, ik was puber. Heel veel andere jongens, die zondigden erop los. En ik kreeg deze tekst voor mij. En ook andere teksten waarbij Jezus zich voordoet als een goede herder. Waarbij ik God ook kan aanroepen als een vader. Dat waren allemaal nieuwe dingen voor mij. Waarbij ik dacht van, dit heeft zo'n speciale autoriteit op mij. Ik ben hier zo geïnteresseerd in. Ik wil hieruit verder lezen alsof Jezus mij aan het roepen was.
Ja. Je gaat dan de Bijbel studeren om je maat te laten zien van, ik ben niet gek, jij bent gek. Maar het tegendeel gebeurt.
Klopt inderdaad, ja. Ik begon heel erg te twijfelen omtrent het hindoeïsme. Ik kon maar gewoon niet uitkomen dat de hindoegoden zo'n lage morele levensstijl hadden. En als ik die vergeleek met bijvoorbeeld Jezus, ik vond hem zo erg moreel verheven. Ik dacht van, er is gewoon iets met deze persoon wat me heel erg aantrekt. En toen kwam ik echt erachter, het hindoeïsme is echt een religie dat gemaakt is door mensen. En het christendom, dat heeft gewoon echt iets goddelijks. Iets wat ik nodig heb. Als ik mezelf wil veranderen, als ik mezelf wil verbeteren, als ik verlossing wil zoeken, dan moet ik hier zijn en dan moet ik niet bij het hindoeïsme zijn. Op een gegeven moment dus had ik voor mezelf een keus gemaakt om Jezus te volgen. Ik had een bekeringsgebed gevonden, had ik dat opgebeden. En toen wist ik eigenlijk nog niet hoe ik verder moest leven als christen zijnde. En een paar maanden later werd ik dus op straat aangesproken door iemand die het evangelie verkondigde. En die vroeg aan mij, ben je opnieuw geboren? En ik had geen idee wat dat inhield. Dus liep ik met hem mee en ben ik naar een kerkgemeente geweest. En sindsdien heb ik eigenlijk geleerd hoe het is om een persoonlijke relatie met God te hebben. En heb ik dat verder uitgewerkt.
Ja. Kwam je in conflict met thuis, met je moeder, of accepteerde ze het?
Ja, zeker. Mijn moeder had in het begin wel een beetje geaccepteerd. Ze vond het niet erg dat ik naar een kerkgemeente ging. Maar het moment dat ik mij liet dopen, toen had ze wel heel erg veel weerstand erop tegen. Toen ik dat had aangekondigd, toen had zij allerlei vervloekingen uitgesproken en verteld, nee, je blijft gewoon hindoe, wat denk je nou, en et cetera. Dus er was wel echt een conflict situatie ontstaan. Maar ik heb geleerd om een onderscheid te maken tussen de opvoeding die ik heb gekregen en tussen het geloof die ik heb meegekregen. Ik heb aan haar laten zien dat ik haar opvoeding heel erg heb gerespecteerd, dat ik daar niet aan twijfel en dat ik dat heel erg waardeer. Maar dat ik bepaalde antwoorden vind, niet in die godsdienst die ik heb meegekregen, maar in een ander godsdienst. Want in het hindoeïsme, die is zo erg verweven in de cultuur en in de opvoeding die je hebt meegekregen, dat als je het hindoeïsme afwijst, dat het dan ook meteen overkomt alsof je de opvoeding afwijst. Maar het moment dat je daar een onderscheid in maakt en laat zien, ik waardeer de opvoeding, maar ik kies een ander geloof, dan komt het beter over. Dus uiteindelijk heeft ze mijn doop wel geaccepteerd en heeft ze zelfs op mijn doopdienst heeft ze eten gekookt die ik kon uitdelen aan mijn vrienden.
Mooi man.
Ja.
Je bent een smart guy, je gaat politicologie studeren en je pakt ook nog even een minor islam mee op de universiteit. Maar toen was je al christen.
Ja.
Dus even, waarom politicologie?
Politicologie, ik vond... politiek heb ik altijd heel erg interessant gevonden. Op de middelbare school vond ik maatschappijleer hartstikke interessant. Maatschappelijke ontwikkelingen. Op bestuurlijk niveau dingen kunnen doen. Vandaar eigenlijk ook politicologie. Ik wilde gewoon weten wat de VN inhoudt, wat de EU inhoudt. En eventueel ook daarvoor kunnen werken vanuit een overheidsinstantie. Dat eigenlijk.
Ja, en een minor islam.
Ja. Dat is een iets langer verhaal. Tussen mijn 15e en 18e heb ik ongeveer 3 jaartjes dus getwijfeld tussen christendom en de islam. Omdat het moment dat ik tot bekering kwam, hebben islamitische klasgenoten mij ondervraagd over mijn geloof. En echt de fundamenten van het christelijk geloof aangevallen. Zoals de betrouwbaarheid van de Bijbel en de goddelijkheid van Jezus. Nou, uiteindelijk raakte ik toen in aanraking met apologetiek. En dat had mij er weerhouden dat ik mij überhaupt zou bekeren tot de islam. Omdat ik toen echt mijn geloof kon verdedigen. En toen had ik voor mezelf besloten, omdat ik zo vaak in gesprek was geweest met moslims om me heen, had ik ook een bepaalde liefde voor hen ontwikkeld. En toen dacht ik bij mezelf van, laat ik ook een minor islam gaan volgen, zodat ik mijn kennis over de islam op een academische wijze kan toetsen. En zodat ik mij beter kan verdedigen tegenover moslims, maar dat ik ook weet hoe ik hen het beste kan bereiken. En dat was mijn motivatie daarvoor.
Nou, dat vind ik echt knap. Je hebt een toppositie bij de ABN AMRO. Wat doe je daar?
Ik ben daar CDD-analyst. En wat ik dan voornamelijk doe is concentreren op witwaspraktijken en terrorismefinanciering.
Ja, daar mag ik natuurlijk heel weinig over vertellen.
Inderdaad.
Maar ik denk dat er voldoende aanleiding is. We horen natuurlijk voortdurend van witwassen door de onderwereld en de bovenwereld.
Ja, zeker inderdaad.
Het moet wel spannend zijn als je dat allemaal over je bureau krijgt.
Nou, het valt op zich ook nog wel weer mee. Als je het vaker doet, dan wordt het gewoon een beetje normaal voor.
We zien nu een foto van jou als militair. Want je zei, ik ben een verdediger van het geloof. Dat is een apologeet. Maar je bent ook een verdediger van het land. Laten we even beginnen waarom je dit land wil verdedigen als reservist.
Ja, ik ben hier in dit land geboren. Ik heb hier mijn opleiding gevolgd. Ik heb hier mijn vrienden zitten. Ik vond altijd als jongen vond ik het altijd een eervolle beroep om militair te zijn, om je land te kunnen verdedigen. En heb ik ook altijd vastgehouden, ook toen ik uiteindelijk ging studeren. Toen had ik voor mezelf wel besloten van, als ik uiteindelijk fulltime kan werken, dan zou ik daarnaast ook nog wel mijn land willen verdedigen. Gewoon puur uit de liefde voor het land eigenlijk.
Kijk. Liefde voor God, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Je bent, ik zei het al, apologeet. Dat is iemand die echt een verdediger van het geloof is. Verdedigen is het bestaan van God. Heel veel mensen zeggen, ja, dat is leuk zeg, maar ik heb hem nog nooit gezien. Had hij maar een vel, dan kon ik erin knijpen. Als ik hem op straat tegenkom, dan zou ik zeggen van, u bent er. Maar als mensen tegen zeggen, ja, God bestaat niet. Wat zeg je dan?
Ja, dan bestaat mijn antwoord eigenlijk uit 2 delen. Ten eerste kan ik mijn persoonlijke getuigenis geven dat hij wel bestaat. Hij bestaat omdat ik hem zelf heb ervaren, natuurlijk. Het moment dat ik mezelf heb bekeerd tot het christendom, heeft God zich duidelijk aan mij bewezen. En ervaar ik hem vandaag de dag nog steeds. Dus dan zou ik die kant op kunnen gaan. En vanuit inderdaad meer een apologetisch perspectief, dan zou ik zeggen, het bewijs ligt uiteindelijk in zijn schepping. Zoals Romeinen 1 ook zegt, aan de schepping kun je de schepper herkennen. Dan zou ik dus bijvoorbeeld argumenteren van, als je kijkt bijvoorbeeld naar de natuur, naar de dieren of naar het menselijk lichaam. Als je kijkt naar hoe complex het menselijk lichaam eigenlijk is met de spieren, botten, het bloed, de oogspieren die we hebben. Nou, als ik puur rationeel naar al dit zou kijken, zou ik onmogelijk kunnen zeggen dat dit alles ontstaan is door een random explosie, waardoor dit random allemaal ontwikkeld is. Nee, het heeft uiteindelijk een doel. Hier zit een intelligent scheppingswezen achter. Dat is punt 1. Punt 2 is van het tweede deel van het argument, is ook het begin van de schepping. Want het is een wetenschappelijke feit dat het universum zich uitdijt, dus het heeft een beginpunt gehad. Dat betekent dus dat er een begin is geweest voor alle tijd, ruimte en materie.
Ja, maar dat was toch de oerknal?
Ja, dat zeggen ze inderdaad, dat de oerknal is. Maar waar is je oerknal vandaan gekomen? Zij zeggen dan, iets is uit niets ontstaan. Ja, dat is wel heel makkelijk, zeg ik dan. Uiteindelijk moet de oorzaak geweest zijn, want er zit een causaal verband natuurlijk. De oorzaak moet zijn iets wat boven tijd, ruimte en materie staat. En dat kan alleen maar verwijzen naar een intelligent scheppingswezen.
Ja, wat als God niet zou bestaan?
Als God niet zou bestaan, is een hele mooie filosofische vraag, dan zou dat betekenen dat wij als mens onszelf zouden maken tot goden. En dan zouden dus uiteindelijk zelf onze moraliteit en onze ja, doel in het leven gaan bepalen. Wat we eigenlijk ook vandaag de dag wel een beetje zien bij mensen of bij maatschappijen die eigenlijk niet in een God geloven.
Je bent 26, je houdt van goed gekleed te zijn, je bent uiterst sportief. Wat wil jij bereiken? Wat is jouw droom?
Mijn droom is dat ik in ieder geval alles heb gegeven aan Jezus in dit leven. En dat ik mijn leven zo maximaal mogelijk heb benut voor hem. En dat als ik naar hem toe ga, als ik kom te sterven, dat ik niet met lege handen toe ga, maar dat ik kan zeggen, Heere, ik heb echt alles wat u mij gegeven hebt, heb ik gebruikt voor uw eer.
Daar ligt de microfoon.
Klopt.
Waarom hebben we die meegenomen?
Nou, werd gevraagd of ik iets bijzonders kon meenemen wat iets over mij vertelt. En dat is inderdaad deze studiomicrofoon. Ja. Ik ben rapper, ik hou van muziek. Ik ben daar ook mee opgegroeid. Ik weet dat heel veel jongeren van mijn leeftijd ook houden van muziek en van rap. En het doel eigenlijk van mijn rapmuziek is eigenlijk om juist die jongeren te bereiken. Muziek vandaag de dag wordt eigenlijk gebruikt om het verkeerde moraal een beetje af te geven. En ik wil dat juist gebruiken om de jongeren te bereiken, om Gods glorie kenbaar te maken.
Hij is net klaar.
Ja,
ja. We gaan eens kijken hoe jij rapt.
Nou, mooi.
Niet waard, maar dan gaf me nog een kans en nu kan ik weer zien. Ik wil leven zoals Paulus, dat ik alles heb gegeven voor mijn God, voor het lam, voor zijn woord, voor zijn koning. Ik wil sterven zoals Petrus, dat ik door zou blijven preken over redding. Onbestendig ben ik zelfs als ik de dood raak. Ik wil leven als de eerste gemeente, zie me vechten tegen geesten. Ja, allen gaan zich buigen voor Gods majesteit. Ik wil mensen lief hebben die mij willen vervolgen, die me haten willen doden en onthouden voor zijn koninkrijk. Ontslaap en ik ontwaak als een vulkaan. Ik zal opstaan, zie me rondgaan, niet meer stilstaan. Ik zal voortaan, deze geest staan. Ik zal losgaan, zie dit ontstaan. Als ik doodga, zal ik opgaan, helemaal ingaan. Ook al willen demonen mij falender. Ja, ze haten me, want ik ben klaar met ze. Ha, noem mij radicaal.
Ik denk dat je een inspirerend voorbeeld bent van de generatie waarvan wij zeggen, die willen wij verbinden. Dat is wat Hour of Power graag wil. Dus dank je wel daarvoor. Ik laat je niet met lege handen naar huis gaan.
Al wat moois, hè?
Sterke leeuw.
Ja.
Het is een dagboek van Bobby Schuller. Dus er staan een heleboel mooie overdenkingen in.
Wauw, ontzettend bedankt.
Ja. En ik heb ook nog een aantal hele mooie kerstkaarten voor je van Hour of Power. Het zijn allemaal hele mooie voorbeelden. Maar dat ik deze aan je geef, in Marvel.
Prachtig.
God met ons.
Super, enorm bedankt. Bedankt voor de mogelijkheid.
Hey, maar wat een verhaal. Wat een weg heb jij door je leven gegaan. En hoe mooi ben je eruit gekomen? Pox.
Bedankt, broeder.
Oké. Nou ja, dat laat ook een beetje van de verbinding zien van de oudere generatie en de jongere generatie. Dat bedoelen we nou met Hour of Power. Dat willen we graag doen. En waarom? Dat zie je in deze spot.
The thing that makes you a Christian is that you know God's love and that you love other people.
Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl.
Ik blijf het een mooi spotje vinden en het is ook zo vaak de realiteit. Een jongere die een oudere niet begrijpt en een oudere die een jongere niet begrijpt, dan is er heibel. Maar als je de verbinding naar elkaar weet te vinden, dan komt het goed. En dat is nou de kern van Hour of Power. We willen jongeren en ouderen verbinden met het woord van God. En als u dat belangrijk vindt en als jij dat belangrijk vindt, jongeren en ouderen, word dan donateur. We zoeken in deze tijd 500 nieuwe donateurs. Dat is heel belangrijk. Er vallen mensen af door overlijden of dat ze de mogelijkheden niet hebben. En als jij in de gelegenheid bent Hour of Power te steunen, dan zouden we dat fantastisch vinden. Een mooi kerstcadeau aan Hour of Power. Dank je wel.
Would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Well, this is a good time to have a creed like that, isn't it? I'm not what I do or what I have or what people say about me. Today is the Sunday of joy. And it's an interesting time to talk about joy. You'd think that would be actually a very hard time to talk about joy with all that's going wrong in the world. But believe it or not, it's the best time to talk about joy. I want to make you a promise that Rabbi Jesus teaches us a way to live and to be joyful in all seasons. And even though we're obviously not going to be joyful when we're mourning someone's death or joyful in the midst of tragedy, the default is joy. You know, the New Testament, to understand the New Testament, you not only need to understand Judaism, you need to understand ancient Rome. And we've been talking a lot about Rome and Greece. To understand Herod and understand the New Testament, you have to understand Rome. Rome was a meritocracy, like the United States, meaning that ideally the system rewards merit. Meritocracy rewards merit. That if you take risks, if you have a good plan, if you got a little luck on your side and you work hard, things are going to go well for you. It's not based ideally on your race or your background or your family or any of this. It's based on how good you are. How good are you? And Rome loved to reward people like this, especially in the aristocracy. Rome didn't reward power. So like the greatest thing in Roman ideal was not necessarily power, and it wasn't necessarily wealth. The Roman aristocracy was all about glory, being famous for monumental achievements. Think Olympics, that type of thing. That there was this idea in Roman sort of stoicism that the highest achievement you could reach was to do something so great you'd never be forgotten. Well, we all know the history of Julius Caesar probably. I don't need to get into it, but Rome becomes this kind of thing where it rewards conquest and glory. Into this world was a guy named Antipater the Idumean. And during this famous war in Alexandria, where Julius Caesar is fighting as a general, he almost dies, and he's saved by this guy, Antipater. They become fast friends, actually. Drinking buddies, in fact. And Julius Caesar rewards Antipater by giving him control of this new Roman region in Judea. And he makes him sort of the governor of this whole area. And so what this guy Antipater does is he breaks up the region amongst his four sons, and he gives Jerusalem to his son Herod. Ever heard of this guy? Herod, who's the governor of Jerusalem, excels in his role, becomes the heir, basically kills all of his family members and competitors, and becomes the mega governor of this region. And Herod is such an interesting cat because on one hand, he's this like Jewish convert who wants to be Jewish, but on the other hand, he's like wants to be like a Caesar. He wants to be a remembered, it was to achieve glory. He's got he's truly a Roman. He's got the Roman ideal in his heart. And you see that this sort of split mind, it really is the ruin of Herod. There is this time where Herod almost loses everything through a hostile takeover. He runs to Rome, and in Rome he meets with the Senate, and the Senate convenes and says to him, "We are sending you back with a legion, and we are dubbing you," and you can't miss this, this is super important, with the title, a Hasmonean title, in fact, King of the Jews. Okay, you need to remember this. This is important for the story. Who is the King of the Jews? It's Herod, okay? Herod puts this on its family crest. It's on his business card, right? It's on everything he's got. When he goes to a party, you know, trumpet sound, a pop, 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 pop. The King of the Jews, Herod the Great, right? This is his title. He becomes most famously known for building stuff. Obviously, we know the temple. But the three I want to talk about today, very briefly, in a row, I want you to play a game with me. Let's bring the first one up. This is one of my favorite archaeological sites in Israel. I went to it before it was a state park. Like, you could just walk randomly onto it. It was just lying out there back in the 90s. But anyway, this was a city built by Herod, And if you can see part of a hippodrome on the left, a hippodrome is like three times the size of a Colosseum. It's where they would race horses. And this area, this is actually Herod's palace. So this was the house here. Of course, it's in the best part. And what do you think this rectangular thing is right here? Anybody want to take a guess? It's a swimming pool. Greg got it. That's right. This is a swimming pool. People like to swim. That's a sweet place, guys. I would take that. That's a $30 million home in Orange County. Okay, so this city is called, everybody repeat after me. Say, this is the ruins of Caesarea Maritime. Good. I'm actually hearing some joy, which is really good, because in a joy sermon, we can't be gloomy, right? We've got to be happy. Okay, the next one, probably a super famous site. This is the ruins of Masada. I have a whole other sermon I need to preach on this that's been sitting in my filing cabinet for a while, but Masada is very, very famous for all sorts of reasons, but it was a glorious place, too. It's known as a tragic place, but you can see this area in the front here, it was also a palace, so you can see there's three tiers to Herod's palace there, and really a wonderful site, a monumental achievement when you think of getting all the supplies and things in the ancient world on top of this cliff that's suspended way up in the air, overlooks the Dead Sea. This is just an incredible achievement. The whole world would have talked about it. Can you guys repeat after me? This is the ruins of Masada. Thank you. You guys are sports. I appreciate this. And if you could see all of these live, you wouldn't think this because of how gnarly it is now, but probably the greatest architectural achievement was this next one. Most people haven't heard of this. This is called the Herodium. This was Herod's main house, where he spent most of his time as king of the Jews. It would have looked akin to like a medieval castle, actually. Beautiful, romantic. But if you were to take like a medieval English castle and marry it with Greek ideals, so lots of Mediterranean plants, and there would have been waterfalls and gardens running through it everywhere. I mean, absolutely a fairy tale castle. Beautiful. I mean, anybody who would have come to visit Herod the Great would have had their minds blown by the Herodium, named it after himself. Do you have another slide? You can see it kind of from a top angle there. You can kind of get a feel. All sorts of rooms. There's a court and ballrooms. It's a defensive tower as well. Just a wonderful, wonderful place. Gorgeous. And actually, the Herodian, since we're talking about Christmas, next picture real quick, is on a tell, a giant hill like that. And this, what you're seeing in the foreground is the edges of the modern city of Bethlehem. So the Herodian, where Herod spends most of his time, he can look out from his porch and see a little village of Bethlehem. You can overlook the city of Bethlehem. Okay, and that's the Herodium. Everybody say after me, the ruins of the Herodium. Of the Herodium. Okay, the ruins of Caesarea Maritime, the ruins of Masada, the ruins of the Herodium, what do they all have in common? They're all ruined. All that work, all that money, all that investment, all the murders, everything, for one man's glory and ego, it's ruined. It doesn't mean anything today. It doesn't matter. No one cares. The only reason we care is because this man's story interacts with another man's story, his birth. And his name is Jesus Christ. And if there was no poor little baby born of a virgin 3 kilometers from that building, no one would give a hoot about Herod. And this is a big deal, because he was a big deal. I guess there's the temple. People do care about that. Anyway, so the Magi come. And this is where the story, this is my point. Okay, so the Magi, who are often referred to as the three kings, we have actually found, I've been saying this for years, suspecting it's often said that the Magi were kind of like pagan fortune tellers or wizards, and isn't this cool how God reaches pagan people? And I might have even said something that years ago, but I had this idea about 10 years ago that I'd read some stuff that really seemed like they were actually Jewish. And 2 years ago, I found out that I was right. And that always, I love to marinate when I'm right about something. You know, if I'm wrong, I won't let you know. Well, just hope you forget. You probably will. But if I'm right about something, you're definitely going to know. And so I was really stoked about this, that at least they found that in Babylon, where we believe the Magi probably came from, that there was a group of sages, Jewish rabbis and sages, who probably did have a little bit of like that Zoroastrian influence where they're looking at the stars and they're doing this type of thing, but they were looking for the coming of the Messiah. And the Bible verse that they, from the Torah, was in Numbers. It goes like this, Numbers chapter 24 said, "I see him, but not now. I behold him, but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall come out of Israel." So this idea that there would be a star or something like that that would foretell the coming of the Messiah, they were looking for this. Remember, in Jesus' day when he was born, even though the Babylonian exile had ended, you know, almost five centuries before that, there were still more Jews living in Babylon than there were in Israel. And they were still trickling into Israel over the years. Isn't that interesting? And many of those would go to Galilee, actually. Okay. So this Magi, they see something. We don't know what it is, but they see something that whatever it is, it's a star. Sometimes we say it's a star or a comet or maybe it was a flash of light. Seems like it comes and goes because it seems to disappear and then it comes back again and it appears over the... And so they travel a long way, a very dangerous road. Don't picture three guys. Picture a group of guys. We always think there's three because they had three gifts. But the Magi, we have no... It could have been 20. It could have been 100. And with them... They would have had a whole entourage. They would have for sure had soldiers that would have been there to protect them. They would have had servants. They would have had lots of animals. They would have had carts of supplies. They would have been dressed ornately in all sorts of silk and purple, all sorts of interesting things, silly hats with feathers on them and stones and all sorts of things that you would imagine. So when they arrived, it wouldn't have been three dudes on camels. It would have been a full, like, parade. There would have been, like, hundreds probably of people. And where do they go first when they see the star? They don't go to Bethlehem. They go to Jerusalem, the capital. And Jerusalem is a pretty sleepy town if it's not a holiday. So when they come in, imagine this. There's no announcement that they're coming. The gates open and this parade of beautiful, strange things from you know, 1,000 miles away or whatever comes down through Jerusalem. And all you have to picture is Aladdin's Prince Ali, something is he, Ali Ababa, you know the scene? Any Aladdin fans in the house with dancing and camels and people throwing things? It would have been everybody, the whole town would have been like, who are these guys? What is going on? And it would have been the Magi. People seemed to know who they were, which also supports the idea they were Jewish. They would have come into Jerusalem, and finally the potentate, whoever he or she is, comes. And they ask this person one simple question that puts the whole city, the Bible says, was stirred up. And they said, "Where is the king of the Jews?" Who's the king of the Jews? Herod. Where is the king of the Jews? And then here's the part of the question that messes with everybody. Who has been born? What is king of the Jews is Herod. What do you mean, where is the king of the Jews who has been born? Remember, there's all this messianic language in the air, and Herod's not really Jewish. He's Edomite. He's an Edom, but he's also really ruthless and dangerous. And they ask, where? And then they've got all this influence. And where is the king of the Jews who has been born this day? Ooh. Herod calls them. They go to the Herodium, just next to Bethlehem. They ascend around the winding thing of the hill. Herod for sure would have welcomed them, and it would have said king of the Jews on everything. And they ask Herod, "Where is the king of the Jews who has been born this day?" And Herod, who only cares about glory and power and being remembered, he's like, you know, very sneaky. He looks at them and he says, he gathers the priests and they say, where is the Messiah supposed to be born? And they say, well, it's right down there. Everybody knows that. It's right down there in Bethlehem. And Herod says to them, "Magi, when you find this child, let me know so that I too may worship him." Yeah. Worship him with a knife. So they leave, and of course they never tell Herod. But they find and they go down to Bethlehem. And I think about this juxtaposition that when the Magi got to Mary and Joseph's home, and when they saw the baby, that think about this little blue-collar family in a little, you know, two-bedroom, one-bedroom maybe, Pueblo-style house, or wherever it was that they were, and they welcomed this giant entourage of people, and you know they had food with them. They presented gold, frankincense, and myrrh. We all know that. What I always like to think is, like, how much gold? Like, do you think they gave him a coin? This whole thing, it came all this way. You think they gave him, like, a little pouch? I picture it being, like, goosh, chest of coins, you know, set for life kind of gold, you know. And this is just a humble carpenter's family. So they give them this gold and frankincense and myrrh, which are also very valuable. And then, you know, there was a time of worship where they actually worshiped the child Jesus. There had to be so much joy in that house and so much celebrating. I mean, think about traveling all those weeks and months or however long it took for them to even get there, that they finally found this child. They all got to see the star. They got to have this amazing experience. And meanwhile, do you think Herod could hear it? I wonder. Is it close enough? Probably not. Maybe he could see it. Bethlehem was a very small town, a few hundred people. And so there was Herod with all of his money and his power and his glory, all alone in the Herodian, up high where it's cold, looking down on everybody while they were celebrating together. Being joyful is one of the most important things we can be. And the Lord promises us that if we put the Lord first, and we seek after him with all of our heart, there are for sure going to be moments of grief and mourning, and you should feel those moments. Don't try and shy away from them. But in general, in life, we still carry this thing that when the storm is over, we're still joyful. And even sometimes in the storm, we're joyful and peaceful. And the Lord, I think, wants you to have, and I'm going to hope and pray that you have one of the most joyful Christmas seasons you've ever had. By the way, come join us on Christmas Eve. It's going to be amazing. I think very often we give up joyful lives in order to get lives of glory. I don't know. Well, anyway, I want to promise you that if during this time you seek out the things that really matter in life, God first, let joy come from the things that no one can take from you, and then you'll always have it. Father, we thank you, and we pray in Jesus' name that you would build in our hearts a joyful spirit, and that you would bring into our lives joyful people. I pray today that I would be a joyful person in the company of my friends and my family and even my enemies, that I would always be joyful with people. And then, Lord, we're all asking that you would put that spark of joy in our hearts, that we would help people feel warm and loved and cared for during a time where it's easy to feel so alone. Father, we love you and we thank you, and it's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Prachtige preek van Bobby Schuller. De vreugde in ons leven is niet wat wij bereiken, maar wat God in ons leven bereikt. En daarvoor hoor je dat majesteuze, mijn lievelingskerstlied, Joy to the World, the Lord is Born. Vreugde voor de wereld, de heiland is geboren. En als dat in je hart leeft, dan worden het hele mooie kerstdagen. En over kerstdagen gesproken, 25 december hebben we een extra aflevering van Hour of Power. Traditioneel met samenwerking van het Leger des Heils. En je gaat allemaal mooie verhalen en dingen zien. En tweede kerstdag hebben we natuurlijk gewoon weer onze reguliere uitzending met heel veel kerstmuziek. Je hebt net gehoord dat we 500 donateurs zoeken. Dat is heel belangrijk. En als je nou een kerstcadeautje wil geven aan Hour of Power, werk dan alsjeblieft mee. Alle informatie staat op onze website. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe en ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.